Vanmorgen hebben we ontdekt met elkaar. Vanmorgen hebben we ontdekt met elkaar dat God op bezoek ging in de handelingen bij de heidenen om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En hij gebruikt daarvoor de apostel Paulus. En als je apostel Paulus zijn dienst gaat volgen, dan maakt hij direct de nadruk, legt hij erop, de rechtvaardigen zal uit geloof leven. En tijdens zijn eerste zendingsreis zegt hij dat. De rechtvaardigen zal uit het geloof leven. En God doet een werk in deze dagen. Je zou het nauwelijks kunnen geloven als iemand het u verhaalt. Dat was een prediking. En dan zien we dat hij teruggaat naar vader Abraham. En dat hij laat zien dat Abraham in zijn onbesneden staat gerechtvaardigd werd uit geloof. En dat daarom vanuit de rechtvaardiging Abraham een vader kan zijn van alle gelovigen. Zowel een vader van besneden gelovigen als onbesneden gelovigen. En Paulus' dienst in de handelingen brengt dus een gemeente voort van gerechtvaardigden. Die dus met een geloof helemaal terugvallen op Abraham. En of je nou besneden bent of niet, of je nou tot het Joodse volk behoort of niet, of je nou het evangelie van het koninkrijk verstaat, wat de 12 apostelen verstaan, dit evangelie gaat nog verder. En dan word je uitgenodigd om een Hebreër te worden. Om verder te gaan in het geloof. Daarom schrijft hij aan de Hebreeën. We hebben al gelezen, dat gaan we niet vanwege de tijd met elkaar weer doen, maar in Handelingen 9 bij de roeping van de apostel Paulus hebben we gezien dat de Heere aan Ananias bekend maakt dat Paulus een werktuig zal zijn voor zijn naam, voor Christus naam, aan heidenen, aan koningen en de kinderen Israëls. Paulus claimt in de handelingen dat hij twee rentmeesterschappen heeft. Twee rentmeesterschappen in de handelingen. Twee bedelingen. Twee bedieningen heeft hij naast elkaar die hij uitvoert. Namelijk de bediening van het nieuwe verbond. Een bediening die hij uitsluitend richt tot het volk van Israël. En de bediening van de verzoening die hij uitsluitend richt tot de heidenen. Tot de volkeren. Dat wordt in de tweede Korinthebrief in één adem genoemd. 2 Korinthe 3. Daar lezen we allereerst in 2 Korinthe 3 en 4 over zijn bediening van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3 lees ik dan een stukje in vers 6. Je zou het helemaal kunnen lezen. Maar er staat bij mij boven 2 Korinthe 3. Het oude en het nieuwe verbond, daar gaat het ook over. Maar dan gaat hier Paulus de Korintiërs vertellen. En die Korintiërs, ja, dat is natuurlijk een gemeente waar een deel Jood van is en een deel heiden van is van oorsprong. En daarin zegt hij in vers 6. Ik begin maar voor de zin in vers 5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen. Maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om, let op, dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt en de geest maakt levend. Hij is dus een dienaar van het nieuw verbond. Hij heeft ook de bediening van het nieuwe verbond. Hoofdstuk 4 vers 1, 2 Korinthe 4 vers 1. Daarom nu wij deze bediening, deze dispensatie, deze rentmeesterschap, deze bedeling, mag ik het ook voor vertalen, hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Dus hem is een bediening toevertrouwd. De bediening van het nieuwe verbond. En dan bracht hij in feite al, wat is die bediening van het nieuwe verbond? Nou, bij mij staat er aan het einde van hoofdstuk 3 staan er van die nootjes in de MBG-vertaling. Dan halen ze wat aan. Nou, dan kunt u onder andere lezen. Vers 3 wordt aangehaald. Waar staat. Daar gij, vers 3, toont een brief van Christus te zijn. Door onze dienst opgesteld. Niet met inkt geschreven. Maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Waar zit je dan? Volgens NBG, de vertalers, nootje erbij, zit je in Jeremia 31. Ja, Ja, dat is de aanbieding van het nieuwe verbond. Aan wie? Aan het volk van Israël. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Nou, die bediening, die had de apostel Paulus. Een bediening niet naar de letter, dat dood, dat was het oude verbond. Maar een bediening naar de geest. De bediening van het leven. En elke Jood die boodschap, die het nieuwe verbond aannam, die kon zich verlustigen in de wet des Heren. Want de wet des Heren is goed. De wet des Heren is alleen maar dat God zijn norm bekend maakt. En de wet is goed, de wet is volmaakt. Aan de wet mankeert niks, aan ons mankeert wat, zou ik kunnen zeggen. En aan de Jood mankeert wat. Daardoor kon hij onder het oude verbond, in eigen kracht, zich nooit aan die wet van God houden. Maar onder het nieuwe verbond geeft de Heere hem iets, namelijk geest. Geeft hij hem leven. En dat leven, dat nieuwe leven, dat verlustigt zich in de wet des Heeren. Hoeft er ook helemaal geen moeite voor te doen. Dat is het geheim van het nieuwe verbond. En als Paulus zich inzet in de handelingen voor de hoop van Israël, en hij predikt onder de Joden, dan voert hij die bediening van het nieuwe verbond uit. Eerst de Jood, dan de Griek. Daarnaast heeft hij nog een tweede bediening in de handelingen, namelijk de bediening van de verzoening. Als je één hoofdstuk verder gaat, naar 2 Korinthe hoofdstuk 5, dan lezen we over die bediening. Die bediening, die bedeling, dat rentmeesterschap in de handelingen van Paulus, is niet gericht aan de kinderen Israëls, maar is gericht aan de heidenen, aan de volkeren, aan de wereld. Lees maar 2 Korinthe 5 vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dus een tweede bediening heeft Paulus. Niet alleen de bediening van het nieuwe verbond, maar ook de bediening der verzoening. En aan wie richt hij dat? Vers 19. Welke immers hierin bestaat, die bediening der verzoening, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was, door hun overtredingen, niet, en het Grieks zegt mee in het Grieks. Het Grieks kent verschillende woorden voor niet. Hier staat het woord mee, wat betekent tijdelijk niet toe te rekenen. God kan dat even later zo weer toerekenen aan de wereld hoor. En zeggen, ik heb er geen omkijken meer mee. Maar hij rekende hun overtredingen niet toe. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Wat was de prediking van de bediening der verzoening aan de wereld? God rekent jullie overtredingen tijdelijk niet toe. Welke situatie ontstond daar door? Dat de wereld tijdelijk weer in gemeenschap met God kon komen. Na de zondvloed, hoe was de situatie? Waren er volkeren? Nee. Alleen Noach met zijn kindertjes. Eén groot menselijk ras. Dat was ook al zo in de eerste 2000 jaar voor de zondvloed. Na de zondvloed ook. Toen ontstond Babel. Nimrod verbond zich met zijn vrouw Semiramis, eigenlijk met de duivel, en ontworp de Babylonische afgodsdienst. Begon andere dingen te leren over God. En wat deed God? God kwam eens kijken uit de hemel, wat ze allemaal deden. En God kon geen gemeenschap meer hebben met die volkeren. En die volkeren gingen in 70 volkeren uiteen. Hij ging maar met één persoon verder. Die hij riep. Abraham. En uit Abraham, Isaac en Jacob kwamen 12 stammen voor. Die met elkaar vormen de 70 geslachten van Israël. Maar vanaf het moment van Babel had de Heere God geen gemeenschap meer met de 70 volkeren. Die 70 volkeren liet hij los. De ongerechtigheid, Babel, verwarring. Dat bleef staan tussen de Heere en God. God rechtte, had nog maar bemoeienis met één volk, het volk Israël. En dan zette hij zijn wet als een muur omheen. Ze moesten geen gemeenschap hebben met de rest van alle andere volken. Hij ging alleen met dat volk verder. Om later, in zijn plan, als het volk geroepen zou worden en tot bekering zou komen, dat die 70 geslachten van Israël. Hij heeft precies 70. Die 70 geslachten, de 70 volkeren van deze aarde zullen bereiken. En er ligt nog toekomst. Dat is Gods plan. Wat geschiedde er in de handelingen? God ging op bezoek opeen naar die 70 volkeren. Dat deed God. God ging opeens op bezoek bij die 70 volken om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En wat gebeurde daardoor? God hief die afstand die er tussen hem en zijn volk lag. Die hefde hij op. Tijdelijk rekende hij hun overtredingen hun niet toe. Ze mochten naderbij komen. Ze mochten het evangelie horen. Christus werd hun gepresenteerd. Ze mochten tot geloof komen. Als God dat niet had gedaan, als God niet op bezoek was geweest, als God hun niet had aangeboden die verzoening, en verzoening wil zeggen katalasso, van positie veranderen, dat ze naderbij mochten komen, van positie mochten veranderen. Ik heb er twee brochures trouwens over geschreven, over katalasso en apokatalasso. Maar goed, moet je maar eens lezen. Maar goed, knoop in je jas, knoop even in je jas. Uitgebreid overgeschreven. Kan het niet allemaal verhalen. Maar dan kan je het woord verzoenen door heel de Bijbel gaan volgen. En het woord apokatalasse, wederverzoenen, ook door heel de Bijbel gaan volgen. Mooi om te weten. Maar in de handelingen in ieder geval. God ging op bezoek bij de volkeren. Om een volkeren voor zijn naam te vergaderen. Ze mochten neer naar de bijkomen. Ze mochten ook Christus aanvaarden. Dat was Paulus' bediening der verzoening richting de wereld. Je kreeg dus in de handelingen, omdat Paulus deze twee bedieningen, deze twee bedelingen naast elkaar uitvoerde, volgens Schofield natuurlijk onmogelijk, want is het een tijdsperiode, een tijdsbedeling. Dat is niet zo, het zijn gewoon twee bedieningen, twee reismeesterschappen die hij had. Ontstaan er dus mensen die erop ingaan, zowel uit de Joden, die ingaan op de bediening van het Nieuwe Verbond, als uit de wereld, die zich met God laten verzoenen, krijg je een gemeente van gerechtvaardigden. Waarin is geen Jood en geen Griek. En als je ziet wat dus de handelingen voortbracht, dan is Gods werk geslaagd. Als God dat op het oog had, dat hij dat eigenlijk wilde met de handelingen, dan is hem niets vreemds overkomen dat opeens Israël zich niet meer wilde bekeren onder de prediking van die 12 apostelen. Maar er ontstond daar dus de bruid. De bruid. De bruidsgemeente. Maar wat zegt Paulus nog meer in 2 Korinthe, hoofdstuk 11, over deze hele gemeente die uit Jood en Griek bestond en heiden bestond, maar één waren in Christus. 2 Korinthe 11, vers 1. Het gaat eigenlijk om vers 2, maar ik lees maar vers 1 erbij. Och, vertoegt gij een weinig onverstand van mij, maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Die gemeente is een reine maagd. En heel die gemeente die daar ontstaat in de handelingen is een reine maagd. Voor wie? Voor Christus. Om die aan één man te verbinden. Aan Christus te verbinden. Een reine maagd. Een bruid. Het hemels Jeruzalem. Want als een bruid nederdaalt op deze aarde in de toekomst. Of niet? Dan heb je die bruidsgemeente. Dus wat zie je in de handelingen door de apostel Paulus heen? De vorming van de bruid. Nou was er voor die gemeente, die bruidsgemeente, een geweldig gevaar. Namelijk dat ze teruggevoerd zouden worden naar het oude verbond der wet. De wet des Heren onder het oude verbond. Dat was een groot gevaar. Galaten 3 gaan we lezen. Vers 3. Galaten 3. Vers 3, maar ik begin maar in vers 1. Galaten 3, vers 1. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Dit alleen zou ik van u willen weten. Hebt gij de geest ontvangen ten gevolge van werken der wet of van de prediking van het geloof? Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de geest eindigt gij nu met het vlees? Dat is de kern van het probleem. Dat is de kern van het probleem voor de Galatiërs. En dat is de kern van het probleem voor de Hebreeën. Is de kern van het probleem voor de gelovigen die uit de heidenen komen in de handelingen. En tevens het probleem voor de gelovigen die uit de joden komen in de handelingen. En dat is ook de reden van schrijven voor Paulus van aan de gelovige heidenen de Galatenbrief en de gelovige joden de Hebreeënbrief. Want het probleem is hetzelfde. Ze gaan terug. Ze worden verleid. Ze gaan niet voort. En in Galaten benadert Paulus het probleem vanuit de positie van de heidense gelovigen in de handelingen. En in Hebreeën benadert Paulus het probleem en waarschuwt hij ervoor vanuit de positie van de Joodse gelovigen uit de handelingen. Want wat was er aan de hand? Wat wilden de Judaïsten? De zware broeders uit Jeruzalem. Sommigen uit de kring van Jacobus, hè? Want Galaten 2, vers 12, daar komen ze. Daar komen ze heel toevallig in Galatië. Vers 12. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen, Petrus, aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonde zich af uit vrees voor de besnedenen. Eerst is er allemaal koekenij in die gemeente. Jood en heiden. Eén in Christus, zaad van Abraham, geen probleem. De zware broeders komen uit Jeruzalem, uit de ring van Jacobus en de poppen zijn aan het dansen. Petrus is erbij, Petrus uit vrees, de apostel Petrus uit vrees, trekt ze terug. Nee, ik ga niet meer aan één tafel zitten hoor, met die heidenen. Ik kan niet meer met ze eten. Ik ben toch een aparte groep. Hup, daar hebben we de scheuring. En wat doet Paulus? Hij wijst Petrus aan publiek terecht. Dat kan je later lezen in Galaten 2. Klap, 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 klap. Dat gebeurt er hier, Galaten 2. En Petrus, die luistert, want Paulus heeft gelijk. Wat wilden deze Judaïsten, deze zware broeders uit de kring van Jacobus? Nou, wat we vanmorgen al zeiden. Die wilden een groot Israël. Die zagen ook uit de Bijbel alleen maar. Als je aan hen vroeg, wat wil God, wat is Gods plan? Nou, ze wilden alleen maar een groot Israël. Dat Israël zou staan aan de spits van de volkeren, dat vonden ze prachtig, dat vonden ze geweldig. En voor de heidenen betekende dat, de gelovige heidenen in Galaten, dat zij zich moesten stellen onder de wet van het oude verbond, dat zij zich moesten laten besnijden, dat ze de Sabbat moesten gaan houden. Maar voor alle Joodse gelovigen, bijvoorbeeld in Jeruzalem en in Judea, die daar naartoe waren verstrooid, betekende dat dat zij zich moesten houden aan de strenge wetten van het oude verbond. En in feite predikten zij hetzelfde zo'n beetje wat de fariseeën en de schriftgeleerden die het zo aan de stok hadden gehad met die Jezus van Nazareth. Hè? Ze predikten eigenlijk precies hetzelfde. Ook al kenden ze dan de Heer Jezus Christus. Kijk, deze Judaïsten beleden wel de Heer Jezus als de Christus, als de Messias. Maar hun evangelie was geen evangelie. Hou dat vast. In Galaten 1, vers 6, daar zegt Paulus: het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Dat is het evangelie van de Judaïsten. Van die zware broeders. Dat is geen evangelie. Dat is geen boodschap van God. Is een ander evangelie. In het Grieks zijn er twee woorden voor ander. Het woord allos en het woord heteros. Allos is iets, of laat ik zeggen heteros is, betekent andersoortig. En dat woord wordt gebruikt. Laat afbrengen tot een evangelie van een ander soort. En dat is geen evangelie. U kunt zeggen, ja maar Paulus zei toch, ik predik mijn evangelie. En de 12 apostelen die hadden toch het evangelie van het koninkrijk. Dat was toch een ander evangelie. Ja, dat was een ander evangelie. Maar van hetzelfde soort. Waar allebei boodschappen die kwamen van God. Waar allebei evangelies. Maar het evangelie van die zware broeders, van die judaïsten, daar zegt hij van, dat is een andersoortig evangelie. Dat komt niet uit de koker des Heren. Dat is geen boodschap die daaruit komt. Uit die koker van de Heren, daar komen verschillende evangelies uit. Hè? Een evangelie van het koninkrijk. Hè? Het evangelie van de verborgenheid, voor de tijd van vandaag. Het evangelie van Paulus. Hè? En van het nieuwe verbond en van de verzoening. Dat komt er allemaal uit. Maar het evangelie wat de judaïsten brachten, dat had een heel andere oorsprong, kwam uit een heel andere koker. En dat is geen evangelie. Dus de judaïsten die weken af van het evangelie wat Paulus bracht, mijn evangelie, wat hij uitdrukte aan de ene kant een bediening van het nieuwe verbond voor Israël, aan de andere kant de bediening van de verzoening, richting de heidenen, ze mochten naderbij komen en Christus aanvaarden en samen werden ze één. En het was dus ook een ander evangelie dan het evangelie wat de 12 brachten, het evangelie van het koninkrijk. Deze judaïsten die predikten terugkeer tot het jodendom. Het stellen je onder de wet. En ook een beetje hun wetten hoor, waren zware broeders. Ze verzonden net als de fariseeën nog wel wetten erbij. Als ze niet oppasten, die niet in de Bijbel te vinden zijn. Maar allemaal onder het oude verbond, niet onder het nieuwe verbond. En de wetter en de letter die doodt, maar de geest maakt leven. Dat is het verschil. Nu ga ik in eigen woorden een beetje vertellen wat eigenlijk de inhoud is van Galaten en wat de inhoud is van de Hebreeënbrief. Wat de waarschuwing is van de Galatenbrief. En wat daarom de waarschuwing ook is van de Hebreeënbrief. Het gevaar was dus, toen de judaïsten overal kwamen, was het gevaar voor de heidense gelovigen dat ze verleid werden om zich te laten besnijden. En dat ze zich onder de wet gingen stellen, de wet van het oude verbond. En wat doet Paulus dan in de Galatenbrief? Om dat te pareren. Dan vertelt hij hun, er zijn twee verbonden die voor jullie van belang zijn. Twee verbonden. In de allereerste plaats heb je het Abrahamitisch verbond en het verbond der wet. En jullie hebben te maken met het Abrahamitisch verbond. Wat God sloot met Abraham, het Abrahamitisch verbond. Jullie hebben eigenlijk niks van doen met het verbond der wet. Het verbond van de Sinaï. En hij legt uit, hij zegt, ik zou nog meer vertellen. Hij zegt, dat Abrahamitisch verbond, dat is veel eerder gesloten dan dat verbond der wet. Het Abrahamitisch verbond waar je op kan schrijven, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat werd, ik zal het precies zeggen, zegt Paulus, dat werd 430 jaar eerder gesloten door God met Abraham. En daar zitten jullie aan vast. En ook al kwam dat verbond der wet later, na 430 jaar werd dat gesloten met het volk Israël, die toen uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 stammen was voortgebracht. Dat maakt het Abrahamitisch verbond, wat God met Abraham sloot, niet ongeldig. En dat zegt hij in Galaten. En dan zegt hij in Galaten, kijk maar, dan zegt hij in Galaten, hoofdstuk 3 vers 16. Wat is een voorbeeld wat hij gebruikt? Want hij spreekt op menselijke wijze, zegt hij in Galaten 3 vers 16. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud, aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament, het verbond, waarvan God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte van haar kracht zou doen verliezen. Nee. En omdat deze heidense gelovigen door de bediening van de verzoening die Jezus zijn gaan aanvaarden en door Christus zijn gekomen, is daarom de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen. Vers 14. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. De zegen van Abraham kwam daardoor tot de heidenen. Vers 18, hetzelfde hoofdstuk. Immers als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunsten bewezen. Wat was het dan voor een belofte wat God aan Abraham deed? Ja, dat was die hemelse stad. Dat hemelse vaderland. Waar ik nooit van lees in het Oude Testament, maar waar Paulus hierover spreekt. Want God had hem een stad beloofd. Dat is die belofte. En van welke belofte zijn dan deze Galatische, deze Galatiërs, deze heidense gelovigen uit Galaten, waar zijn ze dan erfgenaam van? Over welke erfenis wordt hier dan gesproken met het testament? Nou, wat er reeds aan in het verbond met Abraham werd vastgelegd. Het hemelse Jeruzalem. Daar zijn zij erfgenaam van. Zij erven dat. Die zegen van Abraham is zo tot de heidenen gekomen. En waarom? Omdat ze op dezelfde wijze geloofden als Abraham. Hoofdstuk 3, vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, en het zijn hier dus die heidense, die heidenen die uit de volkeren komen en die Christus aanvaarden, er gebeurt hetzelfde mee. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Nou, als je een kind van Abraham bent, dan ben je erfgenaam, toch? Ja. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit het geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. En dan de kerntekst, natuurlijk vers 11. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk immers, en ik krijg die bekende tekst, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja, dus wat geschiet hier, broeders en zusters? Paulus laat zien dat je je niet moet laten verontrusten met dit voorbeeld door de judaïsten, omdat je een verbond op jou, een verbondbetrekking heeft, wat 430 jaar eerder kwam dan het verbond der wet, en dat je je helemaal niet onder het verbond der wet moet stellen. Dat je eigenlijk kind van Abraham bent. Dat je gezegend bent, tezamen met de gelovige Abraham. Dat de zegen van Abraham tot de heidenen is gekomen. Dat is de link. En wat is aan Abraham beloofd? Het hemels Jeruzalem. Waar ben je dan erfgenaam van? Van het hemels Jeruzalem. Galaten 3, dan aan het eind. Wat we al gelezen hebben, maar goed, kan geen kwaad. Vers 26. Want gij zijt alle zonen Gods. Of je nou heiden bent, of dat je nou de tuchtmeester hebt gehad, de wet, de verbond der wet, wat aan Israël gegeven is, wat daarvoor staat, maar goed. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus, want gij allen die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij dan van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en, naar de belofte, erfgenaam van de hemelse stad, het hemels Jeruzalem, de bruid. In Hebreeën is de situatie hetzelfde. De judaïsten, die wilden dan niet voor heidense gelovigen dat zij onder de wet zouden komen, maar die wilden wel dat de gelovigen die Christus hadden aanvaard, dat die terug zouden keren tot het jodendom. En terug zouden keren onder de wet. Omdat zij dat zo uit Jeruzalem voorstonden, deze zware broeders uit de kring van Jacobus. Werd het ook heel rustig met de Joodse overheid, hoor. Die vervolging hield in de handelingen wel op een gegeven moment op, hoor. Het werd heel rustig. Ja, dat begrijpen we allemaal wel. Maar wat toont dan Paulus aan de Hebreeën, aan de Joden? Hij toont ze ook twee verbonden. Hij toont ze, net als aan de heidense gelovigen, dat je daar hebt het verbond der wet. Maar hij toont dan niet het verbond van Abraham, het Abrahamitisch verbond, maar hij toont ze dan het nieuwe verbond. Dus in de Hebreeënbrief toont Paulus de Joodse gelovigen ook twee verbonden, namelijk het oude verbond, waarvan hij zegt in Hebreeën, dat is nabij de verdwijning. Dat kan je niet tot volmaaktheid leiden. Daar mankeert van alles aan, want ik heb wat beter, ik heb een beter verbond, ik heb een betere hoop, ik heb betere offeranden, enzovoort. Kijk maar naar Christus. Ik heb een veel beter verbond en dat is het nieuwe verbond. Dat is krachtiger. Dat is beter. En waar loopt dat nieuwe verbond op uit? Nou, als je naar Hebreeën 12 gaat, waar loopt dat nieuwe verbond dan op uit? Met de middelaar Christus. Dezelfde middelaar die je ook tegenkomt in Galaten, maar goed. Waar loopt dat op uit, dat nieuwe verbond? En ik lees maar vers 18 van Hebreeën 12. Dan zegt hij tegen de Hebreeën: want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want ze konden het bevel niet dragen, zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide: ik ben enkel vrezen en beving. Welke berg is dat? Dat is de berg Sinaï. Dat is de berg Sinaï. En wat zegt Paulus in vers 18? Jullie zijn nu niet genaderd tot de berg Sinaï, hè? Waar het oude verbond der wet gesloten werd. Je wordt hier niet geconfronteerd meer met het verbond der wet. Je wordt met een heel ander verbond word je geconfronteerd. Met het nieuwe verbond. Vers 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God. De stad van de levende God. Welke stad is dat? Dat is hemels Jeruzalem. Dat is de stad die aan Abraham werd beloofd, waar in Hebreeën 11 wordt gezegd, waarvan God de bouwmeester van was, toch? Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem. En tot 10.000-tallen van engelen. En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Die is feestelijk. Het is een feestelijke vergadering. Het woord wat daar in het Grieks gebruikt wordt, is een woord waar je zegt van, dat kan je alleen best vertalen door het woord feestelijke bijeenkomst. En het werd in het Grieks alleen maar gebruikt voor een bruiloft. Op welke bruiloft ben je hier? Nou, dat is de bruiloft des lams, ja. Gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de hemelse God. Het hemelse Jeruzalem, tot 10.000-tallen van engelen, zijn er allemaal uitgenodigd, zijn er allemaal bij. En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Wat doet een eerstgeborene? Wat ben je een eerstgeborene? Wat doet een eerstgeborene? Wat wil een eerstgeborene? Die wil erven. Het gaat hier over erven. En wat erven ze? De hemelse stad. Hetgeen wat aan Abraham is beloofd. Die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God de rechter over allen. En tot de geesten der. Legt op. Tot de geesten der rechtvaardigen. Ze zijn allemaal gerechtvaardigd. Te samen met de gelovige Abraham. Een gemeente van gerechtvaardigden. Hoe zijn ze rechtvaardig? Hun geloof is gerekend tot gerechtigheid. Zo zijn ze gerechtvaardigd. Die de voleinding, de volmaaktheid bereikt hebben. En tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed der bespreking dat krachtige spreekt van Abel. Er staat er dat van betere dingen spreekt.
dan Abel.
Paulus stelt dus in Hebreeën 12 twee verbonden naast elkaar. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Hij zegt die Hebreeën. Je bent helemaal nu niet genaderd tot het oude verbond. En je moet niet geloven wat die judaïsten je allemaal willen vertellen. Dat je terug moet keren naar het jodendom. En je wil onder het oude verbond een wet moet gaan stellen. En nog eens hun wetjes erbij. Nee, dat is gevaarlijk. Je bent genaderd tot het nieuwe verbond. En aan je nieuwe verbond zit enorm veel vast. Je bent genaderd tot Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemels Jeruzalem. Je bent een eerstgeborene. Je zal gaan erven. Jullie zijn een gemeente van gerechtvaardigden. Dat is wat hij zegt. Om het nou ingewikkeld te maken, Paulus zegt in Galaten, laat hij ook weer zoiets zien, hè. Ik kan Tony helpen, want hij zit hier in het hemels Jeruzalem, in Hebreeën 12. Nou, in Galaten 4 zit hij ook in het hemels Jeruzalem, lees maar mee. Galaten 4. Galaten 4. Maar daar laat hij zien in Galaten 4 dat er dus daar ook twee verbonden zijn, dan wel niet het oude verbond. Het verbond der wet en het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond zou al sluitend alleen volgens Jeremia 31 met het huis Israëls en het huis van Juda gesloten worden. Maar laat hij dus zien die andere twee verbonden die voor de heidenen gelden. Het Abrahamitisch verbond met daarnaast in vergelijking dat verbond der wet. Ja, ze hebben natuurlijk met het verbond der wet niks te maken. Maar hij stelt die twee verbonden, het Abrahamitisch verbond en het... En het verbond der wet naast elkaar. Dan zegt hij in Galaten 4 vers. Ik begin met vers 21. Zeg mij gij die onder de wet wilt staan. Luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Ja, dat klopt. Eén bij de slavin. Bij Hagar. Dat was Ismaël. En één bij de vrije. Ja, dat was Sara. En die bracht uiteindelijk Isaac voort. Maar die van de slavin, Ismaël, was naar het vlees verwekt bij Hagar. Doch die van de vrije, Sarah, en dat was Isaac, door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen. Dat is fout. In de grondtekst staat daar twee verbonden. Nou, vertaal het dan ook zo. Het zet er een streep doorheen. Hij maakt er verbonden van. Dat kan je altijd helpen, want anders begrijp je het niet een stuk. Er zijn twee verbonden, die zitten naast elkaar. Dit ligt dus een diepere, geestelijke, typologische betekenis. Dit zijn twee verbonden. En dan krijgen we die bergen. De een van de berg Sinaï. Ja, dat is de berg Sinaï van de verbondsluiting. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart. Hij zegt, en dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Nou inderdaad, als je naar het oude verbond kijkt, wat met Israël is gesloten. En waar dus Hagar blijkbaar een type van is met Ismaël. Ja, zij was een slavin. En wat ze baarde, ja, Ismaël was ook weer een slaaf. En daar is de belofte niet op, daar is de belofte van Abraham niet op doorgegaan. En dat is gelijk met het tegenwoordige Jeruzalem, waar Israël nog steeds maar bij zit. Bij dat oude verbond der wet. En waar de judaïsten ook mee zitten. En jullie maar willen verleiden om je te laten besnijden en je ook onder die wet te gaan stellen. Nee, zegt hij. Vers 26. Maar het hemelse Jeruzalem, daar heb je het, is vrij. En dat is onze moeder. Ja, het hemelse Jeruzalem, dat is natuurlijk een beeld van dan Sara, die Isaac voortbracht. Op hem rustte de belofte. Sara was de vrije. Die was geen slavin van Abraham. Nee, dat was Hagar wel, maar Sara niet. En Isaac, dat was de beloofde. Die God beloofde dat geboren zou worden uit Abraham en Sara. Ja, die is vrij. Die is niet een slaaf. Dat is onze moeder. Want er staat geschreven. Verheug u gij onvruchtbare Sara die niet baart, breekt uit en roep gij die geen weeën kent, want talrijk zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. Allemaal betrekking op Sara. En gij broeders, dan krijg je vier conclusies. De eerste conclusie is, tegen de Galatiërs, en gij broeders zijt, evenals Isaac, kinderen der belofte. Jullie zijn kinderen van Abraham. Jullie zijn het zaad van Abraham. Nou, de belofte, hè, zijn jullie erfgenamen. Jullie zullen erven, het hemels Jeruzalem, waar Abraham naar uitkijkt, want Abraham is beloofd. Waarvan God de bouwmeester is. Tweede conclusie, vers 29. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, Ismaël, hem die naar de geest verwekt was, Isaac, vervolgde, zo ook nu. Ja, wordt op onze huid gezeten. Door wie? Drie keer raaien, zegt Paulus. Door in feite nazaten van Ismaël. Het tegenwoordige Jeruzalem, die vervolgt ons. Ze is de Jood die zich stelt onder het verbond der wet. Derde conclusie, vers 30. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend die slavin Hagar met haar zoon Ismaël, want de zoon der slavin Ismaël zal in geen geval erven met de zoon der vrije, met Isaac. Natuurlijk niet. Kom nou. De belofte is niet overgegaan via Hagar op Ismaël. Hagar had helemaal geen belofte en die Ismaël ook niet. De belofte was voor Sarah. Die zou een zoon baren, Isaac, die erven. Op hun rust de belofte. Vierde conclusie, vers 31. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin. Van Hagar, maar van de vrije, van Sarah. En erven wij, zijn we kinderen, zaad van Abraham. We zijn een gemeente van rechtvaardigen, een gemeente van eerstgeborenen. En iemand die een eerstgeborene is, die erft. Als je tweede in lijn bent, helaas erg je niet. Zo was het, toch? Ja, het gevaar dreigde dat toch die onder de druk van de judaïsten, deze Galatiërs, deze gelovige heidenen, zich zouden laten besnijden. En zich onder de wet zouden plaatsen. Wat doe je dan? Galaten 5, vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd u stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zou Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Dat zijn nogal woorden. Je vergooit alles. Zegt Paulus, je bent los van Christus. Je staat buiten de genade. Je erft niet meer. Als je dat doet, zegt hij. En wat zegt hij tegen de Hebreeën? Hebreeën 10. Net zo hard hoor. Het is ernstig. Als ze hun roeping niet bevestigen en uit hun roeping wijken. Hebreeën 10, vers 32. En roept hij ze op, die Hebreeën, die Joodse gelovigen. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Ja, dat was veel lijden. Vervolging, een zware vervolging, Handelingen 8, vers 1. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Waarom? Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit heeft. Waar? Het hemels Jeruzalem. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen, hetgeen beloofd is. Wat is beloofd? Het hemels Jeruzalem. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niets op zich laten wachten. En ik krijg de kerntekst van de Hebreeën. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar heb je het weer. Maar als hij nalatig wordt. Stel dat je nalatig wordt. Stel dat je je oor laat hangen naar de judaïsten en je keert terug naar het jodendom. Je stelt je weer onder de wet van het oude verbond, niet van het nieuwe verbond. De letter dood, de geest maakt leven. Maar als gij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid dat ten verderve leidt. Doch met het geloof dat de ziel behoudt. Word je nalatig? Wijk je uit je positie? Maak je die hemelse roeping niet waar? Beantwoord je die niet? Dan heeft de Heer geen welbehagen in je. En dat is een weg die ten verderve leidt. Je ziet dus hoe er een parallel is tussen Galaten en Hebreeën. Hoe er in beide brieven wordt gesproken over die gemeente van rechtvaardigen. Over het zaad van Abraham. En over het hemels Jeruzalem. De stad van de levende God. Je ziet ook de parallel van de kerntekst van Paulus. Hè? Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. In Galaten 3 vers 11 lazen we die. En we lezen die nu ook in Hebreeën 10 vers 38. En je kan natuurlijk nog een derde keer lezen in Romeinen 1 vers 17. Waarin Romeinen echt de basis wordt gelegd onder de leer van de rechtvaardiging. Hoe dat precies geschiedde. Werkt hij dat helemaal in Romeinen 1 en later in Romeinen 4 en 5. Werkt hij dat helemaal uit, die rechtvaardiging. Je zou kunnen zeggen dat Paulus wel die tekst haalt uit Habakuk. Rechtvaardig uit geloof leven. Maar je zou kunnen zeggen dat in Romeinen hij de nadruk legt in die tekst op. Het woordje de rechtvaardige. Hij zegt in feite in Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En hij zegt in Galaten. Of laten we zeggen eerst maar in Hebreeën. Daar wordt een nadruk gelegd op het woordje uit geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Het gaat over het geloof openbaren. Geduld oefenen. Voorwaarts gaan. Kijk maar naar de geloofsheldenrij van Hebreeën 11, waar al die gelovigen ten tonele worden gevoerd, de een na de ander, als één groot voorbeeld, één grote illustratie van wat geloof is voor de Hebreeën. Mijn rechtvaardigen uit geloof leven. En voor de Galatiërs zou je kunnen zeggen, in de tekst benadrukt hij het woordje leven. De rechtvaardigen uit geloof leven. Het gaat om leven. De letter dood, maar de geest maakt levend. En steeds hebben al die drie teksten te maken met het leven van Abraham. Galaten 3 vers 11 waar de tekst genoemd wordt. Heeft te maken met Abrahams roeping uit Ur der Chaldeeën. En dat hij daar wegtrok en uiteindelijk kwam in Canaan. En daar is, en dat heeft als achtergrond. Dat toen hij dat deed uit geloof uiteindelijk. Dat hem dat gerekend werd tot gerechtigheid. Romeinen 1 vers 17 heeft als basis de verbondsluiting van Genesis 15. Waarbij hij in zijn onbesneden staat bij die verbondsluiting geloofde. Terwijl hij verstorven was en zijn vrouw verstorven was. Dat hij toch een zoon ter wereld zou brengen, Isaac. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Nog een derde keer in Abrahams leven is zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Toen de zoon geboren was, Isaac. En de Heere zei, je gaat naar de berg Moria en je brengt hem mij ten offer. Toen deed hij het en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Drie keer in Abrahams leven werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En drie keer gebruikt in feite dat voorbeeld, de apostel Paulus in die drie brieven, waarin hij die tekst gebruikt. In Galaten 3 vers 11, in Romeinen 1 vers 17, in Hebreeën 10 vers 38. Maar laat ons dus zien dat in die tijd er uit Jood en Heiden, toen de Heere daar op bezoek ging, bij de Heidenen, dat er een volkje werd vergaderd voor zijn naam, uit de Heidenen, maar dat de Heere niet alleen een opdracht gaf aan de apostel Paulus om een bezoek te brengen aan de Heidenen, hij was niet alleen apostel der Heidenen, hij moest ook de boodschap brengen aan koningen, maar ook aan de kinderen Israëls. Hij was niet alleen een dienaar, een rentmeester, van de verzoening. Hij had niet alleen de bediening van de verzoening. Hij had ook de bediening van het nieuwe verbond. En de gelovigen die hij dan samenbrengt. Dan laat hij zien dat de een zit aan Abraham vast. Via het Abrahamidisch verbond. Dat zijn de heidense gelovigen. En die zijn zaad van Abraham. En hij laat zien via het nieuwe verbond. Daar komt een groep uit de Joden voort. En die zijn ook terug te voeren op Abraham. Daarom kan Abraham zijn een vader van alle gelovigen. Zowel van onbesnedenen als van besnedenen. En ze erven, want ze zijn zaad van Abraham. En waar keek Abraham dan naar uit? Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 16. Of ik lees maar in vers 9. Hebreeën 11 vers 9. Door het geloof, het gaat over Abraham. Of laten we maar beginnen vers 8 vooruit. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis, zet daar een dikke streep onder, ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Hij vertrok dus uit Ur der Chaldeeën naar Kanaan. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester was. Wat gek dat je in het Oude Testament wel leest dat hij dus in tenten woonde, maar dat pas in het Nieuwe Testament hier verklaard wordt dat hij iets verwachtte, namelijk een stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester was, het hemelse Jeruzalem. Ik lees daar niets van over in heel het Oude Testament. Wordt niet ons geopenbaard. Wel hier door de apostel Paulus. Dan vers 13. In dat geloof zijn deze allen, een hele rij, gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Zelfs uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleed dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, het woord wat steeds terugkomt in Hebreeën, beter, naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Het hemelse Jeruzalem. En waar wordt dat genoten? Deze belofte. Waar, wanneer vindt dat zich zijn vervulling? Dat vindt zijn vervulling zodra die hemelse stad, het hemelse Jeruzalem, nederdaalt. Volgens Openbaring. Dan kun je alleen maar Openbaring 19 en 21 lezen. Daar lees je over die bruid die zich versiert en die uit de hemel nederdaalt op aarde. Waar wordt het genoten? Deze zegen. Deze zegen wordt genoten op de nieuwe aarde. Dat is dat hemelse land. De nieuwe aarde is dat hemelse land. Dat is die hemelse roeping van Hebreeën. Van Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelachtig aan de hemelse roeping. Is een bovenhemelse roeping, staat in het Grieks. Een epi-uranios. Omdat het Jeruzalem is wat nog steeds boven is. Maar wat van boven zal nederdalen op deze aarde. Goed, wat is nou het doel van de Hebreeënbrief zo'n beetje? Daar komen we wel een beetje op. Wat is nou de kern van de Hebreeënbrief? Om maar weer die dispensationele bril goed vast te houden en onze lijn vast te houden van vandaag. Het is een waarschuwing. Heel de brief is een waarschuwing. Staat er ook in Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 22. Er wordt gewezen op heel de brief. Ik vermaan u, broeders, houd mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort. Oh, het is maar een kort briefje, Hebreeën. Nou, ik vind hem al flink groot. Ik schrijf het maar kort. Maar wat is het, heel de brief? Het is een vermaning. Dat is het, een vermaning. Gericht aan Hebreeën. Wat moesten de Hebreeën doen? Hebreeën 6, vers 1. Daar moesten ze voor oppassen. Waar werden ze in vermaand? Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Laat ons voortvaren, zegt deze Statenvertaling, tot de volmaaktheid. Ze moesten voortvaren. En ze moesten het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En we moesten ze in de tweede plaats doen, we komen zo op die tekst terug. Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 39. Ik begin in vers 38, wat moesten ze doen? Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven, maar als hij nalatig wordt, als je dus niet voortvaart, als je terugkeert, als je nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met het geloof dat de ziel behoudt. Dat is de kern van de Hebreeënbrief. Een waarschuwing, een vermaning. Ze moesten voortvaren naar de volmaaktheid. En wat deden ze? Ze varen niet voort naar de volmaaktheid. Kom op dat woord volmaaktheid nog terug. Wat deden ze? Hebreeën 5 vers 1. Hebreeën 5 vers 11, sorry, vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Ja, wat is moeilijk uit te leggen? Nou ja, dat Christus van een hogere orde is, een hogere priesterorde is, dan de priesterorde van Aaron. Namelijk, hij is naar de ordening van Melchizedek. Dat is beter. Er zit vast aan nieuw verbond. Er zit vast straks aan heel die gemeente van rechtvaardigen. Maar ja, Paulus kan dat niet kwijt, die boodschap. Hierover hebben wij nog heel veel te zeggen. Het is maar een kort briefje wat hij schrijft ook, hè. Maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het moeilijk uit te leggen? Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Oh, wij zijn allemaal zo traag. Nou, die Hebreeën ook. Traag waren ze geworden in het horen. Vers 12, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Het ABC. Het geestelijke ABC. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Ze kennen de rechte prediking niet, dat was hun probleem. Ze bleven baby's in het geloof, ze groeiden niet, ze stonden stil. En ze werden een prooi van de judaïsten om te verleiden, om weer terug te keren naar het oude verbond, in plaats van naar het nieuwe verbond, wat er aangeboden werd. De letter dood, de geest maakt leven. Dan kan je je verlustigen in de wet des Heren. Niet onder het oude verbond. Dat gaat niet lukken. Want een ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. De volmaakten in het Grieks. Allemaal hetzelfde woord. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Die gegroeid zijn. Die niet meer geestelijke kinderen of baby's zijn, maar die volwassen zijn in het geloof. Laten we daarom het eerste onderwijs, het ABC, het eerste wat je van Christus allemaal te weten bent gekomen, laat dat nou eens rusten. Laat nou eens die lagere schoolonderwijs over Christus rusten. En ga naar het voortgezet onderwijs. Dat is wat Paulus zegt. Als je een Hebreeër wil zijn, moet je niet stilstaan, moet je achteruit gaan. Moet je niet verachteren in genade. Maar je moet voortgaan in het geestelijk geloof. Stilstand, dat is dodelijk. Als je water stilzet in de sloot, gaat stinken. Wordt vies, wordt smerig. Als een geloof stilstaat en je denkt, nou ik weet allemaal wel, ik heb die verborgenheid, ah, dat heb ik nou allemaal wel gelezen, dat ken ik allemaal wel. En de animo is een beetje weg en het zakt allemaal af, nou dan gaat de boel stilstaan, dan gaat de boel stinken in ons leven. Laten we daarom het eerste onderwijs aan de Christus laten rusten. Rusten hoor, niet opgeven. Er staat hier niet dat het onderwijs, de eerste beginselen staat er eigenlijk, het eerste woord van Christus, wat we ooit begrepen hebben. Aangaande Christus. Dat moeten we niet laten rusten, maar we moeten verder gaan. En ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, want dan krijg je dat weer. Dan krijg je dat gestoei met die werken en die dode werken. En dan krijg je weer dat hele beperkte, dat geloof in God. Het gaat als veel verder dan het geloof in God, ons geloof. En dan krijg je weer, ja, een leer van dopen. En dat hadden ze onder de Joden, dat waren allerlei wassingen. Dit moest gewassen worden en dat moest gewassen worden. Dat woord dopen hier komt maar twee keer in de Bijbel voor. Namelijk in Hebreeën 9 vers 10 en Markus 7 vers 4 tot en met vers 8. Wie het op wil schrijven, schrijf het op. Ik heb geen tijd om het te lezen. Hebreeën 9 vers 10, Markus 7 vers 4 tot en met 8. Kom maar twee keer voor in de Bijbel. Dat zijn allemaal wassingen. Allemaal iets moet ondergedompeld worden. Dat is verschrikkelijk. Al die wetjes die men heeft bedacht. He, voordat iets weer rein is. En oplegging der handen, krijg je dat ook. Opstanding der doden. Ja, je moet al bezig zijn als geloven met een algemene opstanding der doden. Ja, daar sprak Martha van. En daar sprak maar Maria van. Ze kenden geen opstanding uit de doden. Maar wij kennen toch een opstanding uit de doden. Wij kennen zelfs een uitopstanding uit de doden. Dan moet je daarmee mee bezig zijn. Niet terugkeren tot ABC van het geloof. En van een eeuwig oordeel. Nou, daar zijn kinderen Gods altijd mee bezig. Hè? Met hun dode werken en met dat eeuwig oordeel. In al die kerken, daar zijn ze al even lang mee aan het stoeien. Je komt nooit verder dan. Indien God het vergunt. Ja, dat is hier zo de waarschuwing. Voortgaan. En dan krijg je ook nog. Vers 4, want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw, van de toekomende aion, gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Er wordt wel eens van gemaakt van deze verse, dat dat dan mensen zijn, Joden zijn geweest, die hebben dat dan. Die hebben het evangelie over de Messias en over de Heer Jezus wel gehoord en begrepen, maar zijn niet ten volle daarop ingegaan. En die zijn dan onmogelijk om opnieuw tot bekering te brengen. Ja, daar gaat het niet over. Lees hierbij maar eens. Hier staat, want het is onmogelijk. Degene die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven genoten hebben. Nou, lees erbij eens Hebreeën 10, vers 32. Het andere gedeelte van die waarschuwing. Vers 32, Hebreeën 10. Herinnert u de dagen van weleer toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworstelde? Na verlicht te zijn. Dat is diezelfde verlichting hoor. Dat is diezelfde verlichting. Want het is onmogelijk, zegt hij. Ja, het is moeilijk hoor, als gelovige in die tijd in ieder geval. Christus hebben leren kennen en ze zijn tot bij de pakken neer gaan zitten om ze opnieuw aan te moedigen dat ze weer de draad oppakken en weer tot bekering komen, want ze zijn afgevallen en afgedwaald. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen tot een bespotting maken. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar als hij doornen en distels draagt, is hij ondeugelijk en is ver van vervloeking, die uitloopt op verbranding, verderf. Als je ziel nalatig wordt, heeft mijn ziel geen welbehagen in je, zegt de Heer. Nou, we hebben niks van doen met nalatigheid. Wat ten verderven leidt. Dat is dat ten verderven. Het loopt uit op verbranding. Nou, de aarde hier, die dat voortbrengt, hier het voorbeeld. Die aarde wordt niet verbrand. Nee, die distels en die doorns die voort wordt gebracht. Dat wordt verbrand. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over loon. Het gaat hier over het erfdeel. Wat stellen deze Hebreeën in de waag door terug te keren naar dat oude verbond? In plaats van naar dat nieuwe verbond. Wat riskeren ze? Ze zijn erfgenamen. Zij zaad van Abraham. Wat stellen ze in de weegschaal? Hun erfdeel. Die leven. Die stad waarvan God de bouwmeester is. Het hemelse Jeruzalem. Dat stellen ze in de weegschaal. Daar gaat het hier om. Ze zijn eerstgeborenen. Ze kunnen erven. Je zou erbij kunnen lezen 1 Korinthe 3. Hè? Over die hout, hooi en stoppels. Iedereen moet zien hoe die daarop voortbrengt. Hè? Is het zilver, goud, edelgesteente of is het hout hoorstoppelen? Het wordt toch door Gods vuur ontdekt. En wat blijft er dan van over? Ja, als alles verbrandt, net zoals hier alles verbrandt, die doorn en die distels, ja, die verbranden. Dat loopt op niks uit. Maar wat staat er in Korinthe van zo'n persoon? Ja, die wordt gered als door vuur heen. Gaat hij niet over behoudenis? Daar gaat het niet om. Maar dat is wel Hebreeën. Het gaat hier in Hebreeën, broeders en zusters, niet over de redding van de zondaar, maar om de volmaking van de gelovige die zijn hemelse roeping vastmaakt en vast dient te maken. En Paulus toont in Hebreeën 2 grote voorbeelden om dat te onderschrijven. Het grote voorbeeld in Hebreeën 3 is, en Hebreeën 4, daar wordt Israël ons tonele gevoerd. En wat doet Israël? Het verloste Israël, met een dikke streep eronder, het verloste Israël uit Egypteland, gaan ze door de woestijn. En kan je heel Hebreeën 3 en Hebreeën 4 gaan lezen. En waar komen ze bij? Ze komen bij de grens van het land Kanaan. En wat staat in Hebreeën? Ze weigeren om het land Kanaan binnen te gaan. Waardoor? Door ongeloof. Maar ze zijn wel verlost. Ze zijn wel verlosten des Heren. Maar hun lijken lagen wel in de woestijn. Hè? Staat in Hebreeën. Hun lijken lagen, mijn ziel heeft in hen geen welbehagen. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan, zegt de Heer. Nooit. Ze komen er nooit meer in. Dat is wat hij zegt. Ze beërven dat nooit meer. Dat is de Heer. Ze verspelen hun erfdeel. Hun kinderen kregen het. Hoe zul je ontkomen als je geen ernst maakt met zulk een heil? Hebreeën 2. Gericht aan gelovigen hoor. Niet aan ongelovigen. Lees maar. Hebreeën 3. Uitkijken met de tijd. Hebreeën 3 vers 16. Vers 15. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaar lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. En hoofdstuk 4 vers 11. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. En er was een gevaar dat deze Hebreeën in ongeloof zouden geraken. Zouden verachteren in genade. En dan had de Heere ook geen welbehagen in hen. Dan vergooiden ze hun roeping en hun erfdeel. Het tweede voorbeeld wat ten tonele wordt gevoerd, dat is Esau. Esau in Hebreeën 12. Esau. Dat staat er recht tegenover in Hebreeën. Esau in Hebreeën 12, vers 16. Ik begin maar in vers 15. Zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Daar heb je het, hè? Dat verachteren. Dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. En daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau. Die voor één spijze zijn eertige boorterecht verkocht. Gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Een ernstig voorbeeld. En wat deed Esau? Is Esau een ongelovige geworden? Nee, hij verkocht door onverschilligheid zijn eerste geboorterecht. En wat kon hij toen niet meer doen? Hij kon niet meer erven. En ook al wilde hij later erven. En zocht hij het onder tranen. Vader Isaac zei, het spijt me joh. Ik kan je niks meer geven. Je broer heeft gebruik gemaakt van het eerste geboorterecht. Hij had het verkocht voor een bord linzensoep. Ja. Een heel, heel brede. Is steeds maar een hameren daarop. Dat die Hebreeën niet zullen verachteren in genade. Dat ze voort zullen gaan in de, naar de volmaaktheid. Voortvaren naar de volmaaktheid. En dat eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Niet nalatig worden. Want heel Hebreeën is verder één groot boek. Wat aan de Hebreeën bewijst waarom zij niet moeten terugkeren tot het oude verbond onder de wet. Niet moeten terugkeren tot het Jodendom. Begin maar, hou je hand even bij Hebreeën 12. En ga eens naar Hebreeën 1. En let dan op het woord gesproken. Hebreeën 1, vers 1. God heeft gesproken. Vers 1. Nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in de laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Die hij gesteld heeft tot, let op, erfgenaam van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Hij is erfgenaam. En God heeft gesproken. Eerst tot de vaderen en in de profeten en later in de Zoon. In Hebreeën 2 vers 2. Hebreeën 2 vers 2 komt dat spreken weer terug. Want indien het woord dat door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken. En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Hoe zullen wij dan ontkomen, Hebreeën, gelovige Joden, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hem die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze door ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en vele krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. De Evangelie en later de handelingentijd. Hoe zullen wij dan ontkomen? De Heere heeft het woord gesproken. Dat woord ontkomen en dat spreken komt terug aan het eind van Hebreeën. In Hebreeën 12, vers 25. Hebreeën 12, vers 25. Waar staat: ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, dan heb je het woord ontkomen en het woord spreken. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Ja. Toen heeft hij zijn stem, vers 26, de aarde doen wankelen, doch thans heeft hij een belofte gegeven. Zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Een nieuwe schepping. Dit eenmaal doelt op een verandering der wankelende dingen, als van iets dat slechts geschapen is op dat blijven, wat niet wankel is. Ja, straks zal de hemelen zullen wankelen. Een nieuwe schepping komt. Dat wordt in Hebreeën 1 over die nieuwe schepping gesproken. En over dat God dezelfde is. En dat God blijft. En dat bij hem geen verandering is. Zo ook in Hebreeën 12 en Hebreeën 13. De nieuwe schepping. Christus is heden. En gisteren. En in de toekomst. Hij is dezelfde. Hij blijft. En nieuwe schepping komt eraan. Vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Maar zeker en vast, zegt Paulus hier, zal God vervullen wat hij ons beloofd heeft. Dat hemels Jeruzalem, waar in die versen die eraan vooraf gaan, sprake van is. Door spreken, vers 7 van hoofdstuk 13. Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Die spreken. Houd ze in gedachtenis. Let erop wat ze zeggen. In vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot een eeuwigheid. Hoofdstuk 1, vers 12. Begin maar in vers 11. Of in vers 10. Gij heren hebt in de beginnen de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uw handen, die zullen vergaan. Maar gij blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten en als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde. Christus is dezelfde. God blijft. En uw jaren zullen niet ophouden. Ja. Als je al die parallellen gaat zien. Ik hoef niet alles te vertellen, toch? Maar als je al die parallellen gaat zien, dan kunt u lezen steeds als je in een concordantie neemt. Dat is wel een leuke oefening om te doen. En je gaat de woorden opzoeken, erfdeel en erven. En je gaat dat door Hebreeën kijken, dan is Christus de erfgenaam. En die erft. En die heeft het erfde ontvangen. En die eerstgeborenen die delen in die erfenis. Dus ook als je het woord beter gaat volgen, dan ga je volgen door. Ik heb het allemaal wel opgeschreven, maar dat is te veel. Maar dan ga je ontdekken dat Christus offer beter is. Dat hij meerder is. En dat het oude verbond niet volmaakt en volmaken kan. En dat de priesterdienst van Aaron niet volmaken kan. En dat we een veel betere priester hebben. Naar de ordening van Melchizedek, Christus. Die een heel ander hoge priesterschap heeft. En dat Christus de ware tabernakel is binnengegaan. Niet met handen gemaakt. Het is allemaal beter. Het is allemaal meer. En dan wordt er getoond, hoofdstuk na hoofdstuk. Hoofdstuk 1 zou je kunnen zeggen, Christus is meer dan de engelen. Hoofdstuk 2 van Hebreeën, Christus is meer dan Mozes. Hoofdstuk 3, Christus is meer dan Jozua. Hoofdstuk 4, 5 en 6 en 7. Christus is meer dan Aaron. We zijn de ordening van Melchizedek. Hoofdstuk 8, het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Hoofdstuk 9 en 10, Christus offer is beter dan alle oud-testamentische offers die er gebracht zijn. En hoofdstuk 11, geloof, daar gaat het om. Daarboven werken. Mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan krijg je in hoofdstuk 11, krijg je een hele rij geloofshelden die voorbij komen. Door het geloof heeft hij. En Mozes, en Aaron, en Abraham, ook een Mozes. Hè. Waar wilde hij niet doorgaan als een kind van, of als een zoon van Farao? Omdat hij zag op de vergelding. Continu. Hij zag op die erfenis. Allemaal. En dat is van allemaal te onderstrepen. Zo kan je heel Hebreeën doorgaan. Uiteindelijk met een slot aan het eind. Nog één ding. De wet maakt niet volmaakt. Dat vond ik wel heel kenmerkend dat Paulus dat zo omschrijft. Hè? In Hebreeën 7 vers 19. Lees een paar teksten met u nog. Hebreeën 7 vers 19. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. De wet voert niet tot de volmaaktheid. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. Er is iets beters. Maar de wet, Hebreeën, brengt niet de volmaaktheid in geen enkel opzicht. Hoofdstuk 7, vers 11. Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, stel dat het nou zo zijn. Immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niets gezegd werd dat hij naar de ordening van Aaron is? Ja, de wet brengt in geen enkel opzicht volmaaktheid. Hoofdstuk 9, vers 9. Kenmerkende teksten. Hoofdstuk 9, vers 9. Dit was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machten waren hem die daarmede dient, voor zijn besef te volmaken. Nee, het was allemaal erg beperkt. Hoofdstuk 5, vers 14. Hoofdstuk 5, vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat woord volmaakt en dat woord volwassen, dat is in het Grieks allemaal van één stamwoord afgeleid, namelijk van het woord teleio. Teleio. Er zit het woord telos in. U kent wel de telos-vertaling. Telos betekent einde. En wat zit bij het woord volmaaktheid en bij het woord volwassenheid? En dat, je kan vaak die woorden door beide woorden vertalen, of het nou volmaaktheid of volwassen. Wat drukt dat woord uit? Het woord drukt uit een doel bereiken, het einde bereiken, volwassen worden, volmaakt worden. In het woord, daar zit in al die afleidingen, en 24 maal komt dit woord in Hebreeën voor, en we kunnen al die teksten wel gaan lezen, maar laten we dat maar niet doen. Maar wat drukt dat woord uit? Het woord tele kent u wel. U kent dat woord tele wel, want dat vinden we terug in de woorden telescoop. U kent wel een telescoop. Of een telefoon. Of een telegraaf. Of een televisie. En wat is met al dat waar dat woord tele maar in gebruikt wordt? Iemand wat ver af is, dat wordt helemaal dichtbij gehaald. Ik kan bellen nu met iemand in de Verenigde Staten van Amerika en ik luister hem of die gewoon naast me staat. Ik kan iemand zien op de televisie aan de andere kant van de wereld. En wat, als hij zijn hand opsteekt, dan zie ik het. Het is niet te geloven en toch kan het. Toch is het zo. Met een telescoop kan ik heel ver kijken en iets heel dichterbij halen. En dat is wat, laten we voortvaren naar de volmaaktheid. Dan moet je naar die volmaaktheid kijken. Dan moet je heen zien. Zoals Abraham heen zag. Zoals al die geloofshelden heen zagen. En daardoor, omdat het zo dichtbij was, in het heden andere keuzes in hun leven maakten. Want daarom heeft hij niet dit, daarom heeft hij niet dat gedaan. Dat is wat, als ware Paulus de Hebreeën wil bijbrengen. Je moet verder kijken. Tele, je moet voortvaren naar de volmaaktheid. Door het geloof. Dichtbij halen. En als je dan de geestelijke bril opzet. En dat wil ik toch nog doen, als laatste. Wat kan je dan van Hebreeën leren? Dan kan je dat van Hebreeën leren. Het geloof. Dan kunnen we ervan leren dat in elke roeping, tot welke roeping je ook behoort, ook de roeping van het lichaam van Christus, dat we onze roeping dienen vast te maken en dat wij ook dienen voor te varen naar de volmaaktheid. Dat we ook dat dichterbij moeten halen, alsof het als ware hier en nu is. En onze besluiten en beslissingen in ons leven hier en nu laten beïnvloeden. Er is een hele sterke parallel daarom tussen Hebreeën en Filippenzen. Filippenzen, wat eigenlijk een hele praktische brief is voor ons, die nu leven. En als je dan Filippenzen opeens naast Hebreeën neerlegt, en je gaat naar Filippenzen hoofdstuk 3, dan lees ik net zo goed over dat woord volmaaktheid, waar 24 maal gesproken wordt in Hebreeën, dan lees ik ook in Filippenzen over die volmaaktheid. Laten wij dan tot de volmaaktheid voortvaren, dat is Hebreeën. Hebreeën 12, laten we dan de race, de loopbaan lopen. He? Dat is Hebreeën, maar dat is net zo goed, is dat Filippenzen. Filippenzen 3 vers 12, waar die race aan het lopen is. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt, neem het woord volmaakt, zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus gegrepen ben, Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. En dan weer de oproep voor die volwassenheid. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, laten we dan allen die volwassen zijn, hetzelfde woord als ook in Hebreeën gebruikt wordt, het woord volmaakt, het woord volwassen, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Dat is hetzelfde als Hebreeën hoor. En lopen wij ook kans om ons erfdeel te verspelen? Is er bij ons ook kans dat iets tot verderfenis gaat? Jawel. Jawel, want er wordt hier gesproken over laten voortvaren naar de volmaaktheid, Hebreeën. De rechtvaardige door uit geloof leven. Als je dat niet doet, heeft mijn ziel geen welbehagen in je, zegt de Heer. En nooit zal je toch met rust ingaan. Kijk maar naar Esau. Je kan het onder tranen laten zoeken en het niet meer vinden. Dat gaat je neus voorbij. Nou, dat wordt verderfenis, want dat die nalatigheid, hè, die voert ten verderven, Hebreeën 10 vers 38, 39. Hier staat, vers 17. Wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt, tot een patroon hebt. Vers 18. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, en dan krijg je hetzelfde als in Hebreeën hoor. Ze kruisigen Christus opnieuw als vijanden van het kruis van Christus. En wat is hun einde? Hun einde is het verderf. Exact hetzelfde woord als in Hebreeën 10. Maar ik sluit maar af met Hebreeën. Maar we hebben niets van doen met nalatigheid. Maar met het geloof dat de ziel behoudt. Laten we daarom oppassen, broeders en zussen, met verachteren. Met stilstand. Stilstand, ja, broeders en zussen, dat is eigenlijk achteruitgang. Dat helpt ons niet voorwaarts. Daarom als laatste teksten uit Hebreeën, Hebreeën 12. En daar sluiten we mee af. Hebreeën 12, vers 3. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Oh, je kan zo door matheid van ziel verslappen. En te bijlaten. En stil gaan staan. Maar dan verachter je. Dan word je nalatig met alle gevolgen van dien. En vers 12. Hef dan de slappe handen op. En strek de knikkende knieën. En maak een recht spoor met uw voeten. Opdat het geen kreupel is. Niet uit het gelid raken. Toch veel eer genezen. Amen.